vanop de redactie van De Morgen. Dit is Lopende Zaken USA.
Time flies when you're having fun is misschien iets te veel gezegd, maar wanneer je toch niet elke dag je moet ergeren aan de president van de Verenigde Staten, wat toch wel een beetje het geval was tussen 2017 en 2021. In vergelijking daarmee lijken de afgelopen 3 jaar toch zeker op vlak van die Amerikaanse politiek voorbij gevlogen, maar daar komt dit jaar dus een einde aan, want het is weer van dat. De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn terug begonnen, ze zijn intussen zelfs alweer een dik jaar bezig en misschien zijn ze wel nooit echt gestopt. Maar de komende maanden gaat de VS terug in overdrive. En daarmee in feite ook de rest van de wereld. Want vergeet de Oscars, vergeet America's Got Talent, vergeet zelfs RuPaul's Drag Race. Er is niets zo entertainend als de race naar het Witte Huis. En daarom duik ik, Ben van Alboom, de komende maanden zo nu en dan in die race, in een soort spin-off van de podcast Lopende Zaken. En telkens ook met andere, al dan niet zelfverklaarde Amerika-kenners. Ja, de eerste aflevering heeft al meteen last van de snelheid van de race, want we hebben die dit weekend opgenomen vanuit het idee dat Ron DeSantis na de primary in New Hampshire morgen de handdoek in de ring zou gooien, niet ervoor. Maar daar heeft hij dus geen rekening mee gehouden, want gisteravond liet DeSantis weten dat hij ermee stopt. Een beetje ambetant voor ons, maar ja, ambetant, dat was DeSantis altijd al. Welkom! Vandaag doe ik het met 2 mannen en 1 vrouw. Carlijn van Houwelingen, Amerika-correspondent voor onder meer Het Parool en Het Algemeen Dagblad en sinds kort ook columnist voor De Morgen. Maar die zit in New York en die bel ik straks op. Bij mij aan tafel zitten die 2 mannen. Professor Peter van Aalst, politicoloog van de Universiteit Antwerpen en zijn favoriete Amerikaanse staat is...
Californië.
Dat snap ik. En dan Tommy Thijs, journalist van De Morgen en die houdt het meest van...
Oregon.
Oké, die had ik echt niet zien aankomen. Ik ga meteen met de deur in huis vallen, in het Witte Huis vallen, even los van Iowa, los van New Hampshire, de volgende primary, los van Nevada, South Carolina. Maken we onszelf niet gewoon een beetje wijs op dit moment dat het bij de Republikeinen iemand anders kan zijn dan Trump, om het de komende weken toch nog een beetje spannend te houden en om niet elk artikel te moeten beginnen met kijk, dit is er vandaag gebeurd, maar ja, het maakt toch niet zoveel uit.
Ja, ik denk ook door de rechtszaken dat er toch nog iets in de lucht hangt van spanning. Dat zorgt toch voor onzekerheid. We weten niet wat er gaat gebeuren, dat hij echt veroordeeld zou worden. En dat kan toch wel wat roet in het eten gooien, denk ik, van die Trump-campagne. Dus in dat opzicht blijft het toch wel spannend. En ik denk ook elke staat is anders. En je gaat toch wel heel verschillende uitslagen soms krijgen.
Ja, we mogen ook niet vergeten, Trump is een keer president geweest. En vandaar ja, heeft hij eigenlijk nu al een natuurlijk voordeel in die voorverkiezingen. En dat er dan toch nog kandidaten tegen hem durven opstaan, is op zich al merkwaardig, vind ik. Ja. Dus ja, ook al halen ze waarschijnlijk niet al te veel in de komende voorverkiezingen, het feit dat ze toch nog durven meedoen en tegen Trump durven opstaan, kan toch nog wel voor een beetje spanning zorgen.
Dat zijn er natuurlijk niet echt heel veel en ze moeten dan ook nog wel enigszins lang in de race blijven om het nog spannend te houden. Verwachten we dat?
Ik denk zeker dat Nikki Haley lang zal meegaan. Allee, die geeft dat toch zelf aan. DeSantis, dat weet ik eigenlijk zo niet.
Daar zie ik het ook iets minder waarschijnlijk in, dat hij nog heel lang gaat meegaan. Maar Nikki Haley, ja, je ziet nu al dat ze zich heel expliciet opwerpt als de tegenstander van Trump. Ze wil er heel expliciet een tweemans- of een man-vrouw-reis van maken. Dus ik denk dat ze dat echt inderdaad wel zo lang mogelijk zal proberen te rekken. Ook al is het misschien tegen beter weten in.
Ja, want laten we eens kijken naar Iowa, die vorige week geweest is, dus die voorverkiezing. De 2e en 3e plaats, die was daar voor Ron DeSantis en Nikki Haley respectievelijk, met 21% en 19%. En je zou dan eigenlijk kunnen zeggen, goed gedaan Ron DeSantis, maar Nikki Haley zei dus effectief iets heel anders.
In this campaign, there were 14 of us running. I was at 2% in the polls. Iowa did what Iowa always does so well. The pundits will analyze the results from every angle. We get that. But when you look at how we're doing in New Hampshire, in South Carolina, and beyond, I can safely say tonight, Iowa made this Republican primary a 2-person race.
Dus je eindigt 3e en je zegt, vergeet die gast die 2e is geworden, het gaat tussen mij en Trump.
Dat is een beetje inderdaad de absurditeit van heel het circus ook, zeg maar. Ja, Haley die weet dat er morgen de primary van New Hampshire op het programma staat. Ze kijkt ook naar de peilingen. Zij ziet daarin Ron DeSantis op 4% staan. DeSantis ziet dat trouwens zelf ook. En hij is vorige week al gestopt met campagne te voeren in New Hampshire. Hij is meteen doorgevlogen naar South Carolina, waar over een maand de volgende primary op het programma staat. DeSantis geeft New Hampshire eigenlijk zelf al op, wat Nikki Haley de uitgelezen kans geeft om er een tweemansreis van te maken ook.
Nu, als we toch nog eens teruggaan naar Iowa. Trump heeft daar gewonnen met 51%. Dat is wel een danig hoog cijfer, ook voor Iowa, waar in het verleden niet alleen kandidaten nooit zo overtuigend winnen, maar waar je ook echt gewoon ziet dat het vaak een beetje de outsider is die daar wint, de underdog. 2008 Mike Huckabee, 2012 Rick Santorum, 2016 Ted Cruz. Trump werd toen pas tweede. Al die namen hebben twee dingen gemeen. Dat waren eigenlijk gewoon niet de frontrunners, maar ook, en ze zijn het dan uiteindelijk niet geworden. Dus als je dat doortrekt, dan zou er eigenlijk nog hoop kunnen zijn dat het iemand anders wordt dan Trump.
Dat kan inderdaad, ja. Ik denk dat van 2000 geleden is dat de winnaar van Iowa uiteindelijk ook de presidentskandidaat werd bij de Republikeinen, George Bush toen. En sindsdien is het inderdaad altijd de tweede of de derde of zelfs de vierde persoon van Iowa geweest die uiteindelijk de presidentskandidaat is geworden. Maar ja, zoals je zelf al zegt, er is ook niemand geweest die ooit 51% heeft gehaald. Dus het is toch gewoon een hele hoge score.
Trump is alomtegenwoordig. Dus hij is heel aanwezig en dat zal in elke staat goed scoren. Dus ik denk niet dat we hier dat soort verhaal uit het verleden kunnen terugnemen. Het is zoals ook werd gezegd, hij is al president geweest. Hij is iedereen in Amerika kent Trump. Hè. Dus andere kandidaten, wij volgen dat. Wij denken dat die allemaal bekend zijn. Dat is vaak niet zo. Iedereen kent Trump. En Trump kan mensen naar de stembus brengen die normaal niet zouden deelnemen aan heel dit proces. En dat is ook wel bijzonder. Hè? Hij brengt nieuwe kiezers telkens naar de stembus.
Nu, Haley zei daarnet in feite nog iets anders dat zeer interessant is. De Republikeinen zijn die voorverkiezingen begonnen met effectief op een bepaald moment 14 kandidaten, zoals we in de voorbije verkiezingen wel meer zagen, ook bij de Democraten trouwens. Ik herinner mij 4-8 jaar geleden dat er soms 2 tv-debatten waren met de verschillende kandidaten, omdat ze niet allemaal meer op één podium geraakten. En zelfs nadat de primaries begonnen waren, bleven soms nog 10 kandidaten in de race, terwijl het kleinste kind al zoiets had van, ja, maar jullie 7, don't bother, het gaat niet meer gebeuren. Deze keer, uiteindelijk stonden ze bij het begin nog maar met 4. Nooit echt op het podium, want Trump wil niet echt debatteren. Maar ze waren nog maar met 4, dus het is bijna old school. Zo ging het er vroeger meestal aan toe. Maar what happened? Ik bedoel, was het bij Chris Christie, Mike Pence, Tim Scott echt puur een kwestie van we maken toch geen kans? Maar ja, dat kon je bij de vorige verkiezingen vaak ook zeggen. Jullie maken geen kans. Of zie je bij de Republikeinen vandaag gebeuren wat er 4 jaar geleden bij de Democraten is gebeurd? Als we willen dat Bernie Sanders niet nog meer momentum krijgt, moeten we nu allemaal samen uit de race stappen. En dan is het eigenlijk gewoon smooth sailing voor Joe Biden. Is de hoop bij de Republikeinen dat het effectief tot een two-persons race komt en dat het dan heel misschien toch nog spannend gaat worden tussen Nikki Haley en Trump?
Ik denk dat er voor heel veel kandidaten ook iets persoonlijk meespeelde, wetende dat Trump het hoogstwaarschijnlijk toch zou halen. Om dan nog maandenlang tegen Trump campagne te voeren, zou misschien ook een persoonlijke toekomstige parcours kunnen schaden. Als ze dan vroeg genoeg uit de race stappen en Trump gaan endorsen, dan zit er misschien voor hen in de toekomst ook nog wel iets in.
Ja.
Dus ik denk dat dat aspect ook wel meespeelt. Zag je bijvoorbeeld ook vorige week bij Ramaswamy, die meteen na Iowa eruit gestapt is. Hij heeft denk ik 7,5% gehaald. En hij heeft zich meteen volledig achter Trump geschaard.
Ja, ik denk niet dat er een echt strategie achter zit, omdat het heel verschillende verhalen zijn, die kandidaten. En ook omdat die niet echt als partij opereren. Het zijn heel individuele verhalen. Toen bij de Democraten hebben ze echt een pact gesloten van oké, we gaan alles op Biden zetten en we stappen samen uit de race. Maar dat was vrij uitzonderlijk. Die partijen werken niet als onze partijen. Dus dat is het grote verschil, denk ik.
Wat ook opviel, Trump was in Iowa en zijn overwinningsspeech vorige week echt poeslief voor zijn 2 resterende tegenstanders.
I want to congratulate Ron and Nikki for having a good time together. We're all having a good time together. And I think they both actually did very well.
Dat valt altijd op, Trump die vriendelijk is. Maar zou het kunnen, en ik weet dat dat natuurlijk nog heel vroeg is, maar zou het kunnen dat Trump zo vriendelijk was voor pakweg Nikki Haley, omdat zij misschien voor hem ook wel de perfecte vicepresidentskandidaat is?
Hij was vriendelijk, maar ik denk gedurende 1 speech. En daarna is het alweer gedraaid en de laatste dagen noemt hij haar opnieuw gewoon een ramp. Haar parcours als zijn VN-ambassadeur 4 jaar geleden is volgens hem volledig fout gelopen. Dus die vriendelijkheid heeft echt niet lang geduurd. Ja, die vicepresidentskandidaat, de ronde gaat of er wordt gezegd dat hij al gekozen zou hebben. Ik zag zelfs dat de naam van Tucker Carlson de ronde doet. Anderzijds zou een vrouw misschien inderdaad wel strategisch gezien de beste keuze zijn richting november. Maar of het dan Nikki Haley zou worden, dan moet er toch nog veel...
Dat is pure speculatie. We weten dat echt niet. Ik denk misschien weet hij het zelf ook nog niet. Hij ziet Haley nog niet genoeg als een bedreiging. Als het echt nodig is, zal Trump voluit haar aanvallen. En voorlopig blijft hij vriendelijk voor haar, omdat hij haar niet genoeg ziet als een tegenstander. DeSantis van in het begin zag hij als een gevaarlijke tegenstander. En is hij van in het begin... belachelijk maken, kleine steekjes geven. Maar als het nodig is, zal hij ook alles uit de kast halen, denk ik, om Haley aan te vallen, te besmeuren. Op typisch Trumpiaanse wijze. Ze heeft ook nog niet echt een bijnaam gekregen van hem. Nee, en zo. Dat komt allemaal wel als het nodig is.
Hij is vorige week wel begonnen met haar oorspronkelijk Indiaanse naam, met opzet waarschijnlijk verkeerd spellen op Truth Social. Gewoon om zijn aanhang aan te wakkeren aan een soort van hondenfluitje van kijk eens wat een moeilijke naam, het is geen Amerikaanse naam, het is een buitenlandse naam en ik ga hem dan nog eens met opzet gewoon verkeerd gebruiken.
Truth Social is social network van Donald Trump en jij weet dat omdat hij erop zit?
Die posts worden op Twitter of op X gerepost automatisch en daar volg ik ze wel.
Maar ik schat zelf Nikki Haley als een verstandige vrouw in. Mm-hmm. En ik denk dat ze slim genoeg is om te weten dat als je met Trump in zee gaat, dat dat slecht eindigt. Zij is eigenlijk een van de weinigen die heel het parcours met hem heeft uitgedaan. Ook omdat ze vrij ver weg zat, denk ik, van hem. Ja. Maar alle mensen rondom Trump, ministers, medewerkers, zijn eigenlijk allemaal in die vorige ambtstermijn allemaal op een bepaald moment moeten afstand nemen. Ik denk dat zij dat niet gaat doen. Dat is mijn inschatting.
Ik denk dat ook. Ik denk dat zij dan inderdaad het in de voetsporen van Mike Pence zou stappen. Mm-hmm. Daar is het ook niet al te best mee geëindigd.
Welke kansen dichten we Ron DeSantis in feite nog toe? Want dus New Hampshire komt er deze week aan. Daar peilt hij, zoals jullie al zeiden, aan 5%. Hij heeft de staat al volledig opgegeven. Tegenover 34% voor Nikki Haley. Dan komt Nevada. Dat is dit jaar een heel speciaal geval. We zouden daar dieper op kunnen ingaan. Maar ja, bottom line is gewoon, DeSantis maakt ook daar niet echt kans. En dan trekt het circus naar South Carolina, de thuisstaat van Haley, waar DeSantis voorlopig op 12% staat. Haley op 25%, wat uiteraard ook heel slecht is, want het is haar thuisstaat. Maar het is nog slechter voor DeSantis, dus hoe lang houdt die man het nog vol?
Ik denk niet zo heel lang meer. Het is ook weer speculatie natuurlijk, maar rond heel zijn campagne hangt geen goede sfeer. Hij heeft ook al vaak mensen moeten ontslaan. Hij komt niet goed over. Hij lijkt er ook niet veel plezier in te hebben. Ik weet het niet. Dus ik zie hem niet heel lang meegaan.
Is dat ook de reden waarom zijn campagne ogenschijnlijk het afgelopen jaar is geïmplodeerd? Want ongeveer een jaar geleden peilde die aan 45%, vandaag aan 11%. Je moet altijd opletten met die vroege peilingen. Maar toch van 45 naar 11 lag dat puur aan hem, of had dat ook gewoon te maken met de factor Trump en hij die sindsdien een tandje heeft bijgestoken?
Ik denk dat zijn ster is nationaal gezien heel snel gerezen na de midterms en toen is hij verkozen als gouverneur van Florida, waarin hij het heel goed gedaan heeft. En sindsdien is hij ook nationaal beginnen scoren in de peilingen. Ja, ik denk dat je uiteindelijk gewoon ziet dat kiezers nog altijd liever het origineel hebben dan een afkooksel van Trump in dit geval.
Mag ook niet onderschatten, Trump heeft hem van in het begin aangevallen, toen eigenlijk hij groter was dan Trump. En hij heeft niet durven terugslaan, omdat Trump toch in de Republikeinse partij een soort heilige figuur is. Mm-hmm. En je ziet dat nu ook bij Haley. Je moet altijd heel voorzichtig zijn als je kritiek geeft op Trump. En dat maakt het moeilijk. Dus Trump mag zelf met beide voeten vooruit jou aanvallen. Je moet dan zo heel voorzichtig een beetje terugduwen. Ja, dat is als kandidaat niet gemakkelijk in die race. Het andere element is, en je ziet dat ook, campagne voeren is ook mensen ontmoeten en een soort authenticiteit daarin hebben. En die heeft hij niet. En dat straalt af. Ik vind het toch wel bijzonder dat ook in deze tijd, alles digitaal en heel veel, dat puur fysieke een element speelt in die campagne van DeSantis. Dat hij geeft mensen gewoon geen hand op een natuurlijke manier. Mensen voelen zich ongemakkelijk bij hem. Draait of keert als je wilt. Trump heeft dat wel. Die heeft een soort charisma. En is daar heel goed in.
En Haley bijvoorbeeld, want haar kun je nu nog wel als een soort alternatief bestempelen van Trump. DeSantis is effectief een soort mini-Trump. Haley is misschien iets meer centrum, iets meer old-school Republican, maar komt ook wel weer vrij houterig over soms.
Houterig, ja, maar ook wel stijlvol. Ze heeft een zekere klasse, denk ik. Ja, op die manier wordt ze wel geapprecieerd, maar ik denk niet dat zij grote groepen Trump-kiezers op de been kan brengen. Ik denk, als zij het wordt, gaan een aantal mensen terug afhaken. Die groep die echt voor Trump of een andere heel populistische leider gaat, dat is zij niet. Dat publiek spreekt zij ook veel minder aan.
Maar het is ook niet alsof nu heel dat Republikeins blok alleen maar dat soort kiezer is natuurlijk.
Nee. Dus zij is de adult in the room. Hè. Zij is de meer serieuzere kant van die Republikeinse partij of wat daarvan overschiet.
Ik denk ook als centrumkandidaat zou ze inderdaad wel de twee kanten van het centrum dan, zowel bij de Democraten als bij de Republikeinen, kunnen aanspreken, wat een groot voordeel zou kunnen zijn. Maar de vraag is hoe groot dat centrum nog is in de Verenigde Staten, met de toenemende polarisering. Je zegt van ze heeft stijl en klasse, maar ja, hoe ver kom je daar nog mee in het Amerika van vandaag?
Oké, goed. Laten we eens een hulplijn uit Amerika bijhalen, want we gaan bellen met Carlijn van Houwelingen, Amerika-correspondent van onder meer het Parool en het Algemeen Dagblad in New York. Hey Carlijn.
Hey Ben.
Onlangs heb jij een boek geschreven dat heet Komt een olifant bij de rechter en andere dierenverhalen uit New York. En ik dacht eerst oprecht dat het ging over Trump, maar het gaat dus niet over de spreekwoordelijke elephant in the room. Het gaat echt over dieren.
Ja, nee, het gaat echt over dieren. Ik heb zoveel over Donald Trump geschreven dat ik ook wel eens over iets anders wil schrijven. Er wonen nog 350 miljoen mensen in Amerika. En ook heel veel dieren die ook heel veel leuke verhalen te vertellen hebben, die ook heel veel zeggen over dat land. Dus die heb ik een keer opgeschreven.
Oké, nu het boek is net uit. Mag ik ervan uitgaan dat je dat nog snel voor de verkiezingen af wou werken en dat je dit jaar andere katten te geeselen hebt?
Het is goed dat het af is, want het verkiezingscircus begint te draaien. Dus ik zou er nu eigenlijk weinig tijd meer voor hebben. Dus ik heb het inderdaad precies voor het verkiezingsjaar afgerond.
Je was bijvoorbeeld net ook in Iowa, waar best wat devote Amerikanen met Nederlandse roots wonen. En die moesten 8 jaar geleden allemaal niets hebben van Trump. Maar intussen zijn die blijkbaar van gedacht veranderd. Wat ik eigenlijk niet echt goed snap. Tenzij het natuurlijk gewoon voor hen allemaal om abortus draait. En dan zou ik het misschien wel kunnen snappen.
Ja, abortus is een reden. Het gaat veel om het geloof. Dat staat centraal in het leven van deze evangelicals. Donald Trump is nou niet echt de man die daar heel goed bij past. Want hij woonde in een met goud bekleed penthouse in New York met zijn derde vrouw. En had een affaire met een pornoster en zo. Maar toch zien zij hem als de man die hen beschermt. Die voor hen opkomt. Hij heeft eens gezegd in 2016 al, Christianity will have power. Dus het christendom zal weer machtig zijn in de samenleving. Ze hebben het gevoel dat ze hun plaats aan het verliezen zijn. Dat ze ruimte moeten maken voor meer progressieve en niet-religieuze groepen. En ze zien Trump als de man die dat tegengaat. Die hen beschermt en voor hen opkomt.
Intussen is Trump ook 91 keer in beschuldiging gesteld. Voor fraude, voor zijn rol in de Capitol Riot. Voor inmenging in de uitslag van de vorige presidentsverkiezingen. Het is ongetwijfeld een beetje een naïeve vraag. Maar maakt hen en bij uitbreiding de Republikeinse kiezer dat dan echt niets uit, zelfs niet een heel klein beetje, want ze kunnen toch niet allemaal geloven dat het een soort complot is tegen Trump?
Nou, er zijn wel veel mensen die dat geloven, eerlijk gezegd. Ik hoor dat heel veel als je ook bij zijn verkiezingsbijeenkomsten bent. Ja, al die rechtszaken, dat gaat bij de echte fans het ene oor in, het andere oor uit. Men vertrouwt justitie niet, vertrouwt het rechtssysteem niet. En vertrouwt eigenlijk alleen op Donald Trump en denkt dat het een politiek gemotiveerde zaak is. Maar er zijn toch ook nog wel Republikeinen die wat meer realistisch daarnaar kijken. En die bijvoorbeeld op Nikki Haley of Ron DeSantis stemmen tijdens deze voorverkiezingen. Zij zoeken een alternatief voor Donald Trump, zijn conservatief en zien zichzelf als Republikein. Maar willen niet geassocieerd worden met Donald Trump of willen hem niet meer opnieuw kiezen. En ik denk dat zij toch wel gevoelig zijn voor een eventuele veroordeling. En misschien ook wel afhaken dan, als het zover komt. Dat is een kleine groep in die Republikeinse achterban. Maar dat kan natuurlijk wel bepalend worden als Donald Trump daadwerkelijk de kandidaat is bij de verkiezingen in november.
Laten we het misschien ook nog heel even hebben over Joe Biden. Wat doet hij op dit moment? Is hij ook al zwaar campagne aan het voeren? En hoe dan juist?
Nou, hij is vooral campagne aan het voeren tegen de Republikeinen. Want in de Democratische Partij is er eigenlijk geen competitie meer om de kandidatuur. Die partij heeft zich achter hem geschaard. En Joe Biden richt zich al op, met name Donald Trump als de tegenstander die hij in november gaat treffen. Ik kan een beetje zien dat hij zich daar al op voorbereidt. Hij schetst het grote gevaar voor de democratie dat Trump is. Zijn partijen, zijn de mensen om hem heen zeggen eigenlijk ook, al die Republikeinen zijn hetzelfde. Dus mocht Nikki Haley toch ineens heel goed scoren en Trump verslaan, het zijn allemaal extremisten. Dat is eigenlijk de boodschap van de Democratische Partij op het moment.
Ja, maar toch, dat gezegd zijnde, Bidens approval rating zit op dit moment rond de 38%. Dat is heel slecht. Dat is ook vooral opmerkelijk als je weet dat de Amerikaanse economie het erg goed heeft gedaan onder Biden. En dat is toch meestal wel iets waar Amerikanen heel gevoelig aan zijn.
Ja, dat klopt. En dat hoor je eigenlijk ook veel van mensen aan de democratische kant van... Ja, de economie doet het goed. Ze zeggen min of meer, mensen hebben het mis. Ze zouden Joe Biden veel meer moeten waarderen. Dat doen ze niet. En ja, dat gevoel over de economie, ik denk dat het veel te maken heeft met de kosten van levensonderhoud. Er is natuurlijk hoge inflatie geweest en dat is niet, ja, die is wel vertraagd en afgezwakt. Maar die kosten die zijn wel op dat hoge niveau blijven staan. En deels hangt er ook gewoon een beetje gedeprimeerde, depressieve sfeer in het land over die politiek. De wereld is minder stabiel geworden. Amerikanen wijten dat ook aan hun eigen president. En Joe Biden heeft ook gewoon last van hele diepe polarisering in het land. Er is een groep die zich hoe dan ook afzet tegen alles wat democratisch is. En die hem nooit goede cijfers zal geven. Dus het is moeilijker in deze tijd van diepe verdeeldheid om goede scores te halen in dat soort peilingen.
Oké, maar 38%. Tegelijkertijd moet hij dan toch ook vaststellen dat een deel van die democratische kiezer of die swing voter die hem ooit het Witte Huis heeft ingestemd, dat die heeft afgehaakt.
Ja, ik denk dat dat een serieus gevaar is ook voor Joe Biden. Er is een groep die helemaal niet in de ban is van Donald Trump of zo, maar die gewoon niet enthousiast is over Joe Biden, die ontevreden is, die niet ziet dat Joe Biden nou echt veel verschil heeft gemaakt voor ze. Kijk, hij heeft wel grote dingen gedaan, bijvoorbeeld enorme investeringen in groene energie. En dat heet dan de Inflation Reduction Act. Het gaat eigenlijk helemaal niet om inflatie, maar het gaat om de lange termijn. Hij kan dan ook bijvoorbeeld energiekosten wel degelijk naar beneden brengen voor Amerikaanse burgers. Maar dat is niet iets wat je volgende week op je bankrekening ziet of volgende week ziet gebeuren in je eigen buurt. Is misschien wel heel belangrijk voor de toekomst van het land, maar is niet zo zichtbaar. Obama bijvoorbeeld hervormde het hele zorgsysteem. Dat heette Obamacare. Nou, iedereen had daarmee te maken. Zoiets heeft Joe Biden niet opgezet of niet voor elkaar gekregen. Dus het is wat minder zichtbaar. En ja, vooralsnog hebben mensen niet het gevoel dat ze echt iets aan hem gehad hebben. Dat hij echt iets voor hem gedaan heeft. Ik denk dat mensen onder druk staan door hoge huren, dure zorg. Het onderwijs is heel duur. De boodschappen zijn heel duur. Dat verbinden zij aan de president die op dat moment in het Witte Huis zit.
En misschien ook nog even voor de record. Er zijn dit jaar, want daarnet zei je van ja, het wordt sowieso Biden bij de Democraten. Dat klopt ongetwijfeld. Maar officieel zijn er ook nog wel primaries bij de Democraten. Zoals deze week bijvoorbeeld in New Hampshire. Waar Biden het relatief slecht doet in de peilingen. Want blijkbaar staat hij daar zelfs niet eens op het stemformulier.
Ja, dat is een hele gekke voorverkiezing. Die is eigenlijk min of meer voor de show. Hij wordt niet erkend door de Democratische Partij. Er is ook geen enkel debat. En inderdaad, Biden staat helemaal niet op het stembiljet. Dat heeft ermee te maken dat de Democratische Partij heeft zich achter Joe Biden geschaard. En heeft ook besloten om het schema om te gooien. Normaal gesproken gaan Iowa en New Hampshire als eerste naar de stembus in die voorverkiezingen. De Democraten hebben besloten om South Carolina als eerste te laten stemmen. Dat heeft te maken met diversiteit. Het is een veel etnisch diversere staat, dus is representatiever voor het land. Het zou er ook wel mee te maken kunnen hebben dat dat een staat is waar Joe Biden 4 jaar geleden won. En in Iowa en New Hampshire niet. Daar is hij minder populair. Dus heeft de Democratische Partij besloten, New Hampshire moet later gaan stemmen. New Hampshire was het daar niet mee eens. Ze hebben zelfs een lokale wet waarin staat dat zij als eerste de keuze moeten maken. Dus ze hebben dat doorgezet en hebben nu een voorverkiezing georganiseerd die niet officieel is. Waar Biden dus ook niet officieel op het stembiljet staat. De gedelegeerden die normaal gesproken uit zo'n verkiezing komen, die dan later weer de kandidaat aanwijzen, die komen er niet. Dus het is een beetje een show voor verkiezing die niet erkend wordt.
Oké, maar dus die primary morgen in New Hampshire bij de Democraten is meer een soort glitch in de matrix, want er is op dit moment geen enkele twijfel dat het opnieuw Biden wordt.
Dan zouden er hele gekke dingen moeten gebeuren. Als er zijn zelfs staten die de hele verkiezing maar afgeblazen hebben, zoals Florida bijvoorbeeld. In New Hampshire is er een campagne gaande om Biden dan toch op het stembiljet te zetten, omdat mensen ook niet willen dat hij een soort afgang begaat in New Hampshire. Want ja, als hij niet op het stembiljet staat, dan komt daar een uitslag uit waar hij niet in voorkomt. En dat kan dan weer gebruikt worden tegen hem om twijfel te zaaien over zijn populariteit. Het is een hele gekke verkiezingsronde die ja, uitdraait op een soort kroning door de Democratische Partij. Joe Biden is onze kandidaat.
Oké, dan toch nog heel even misschien een kleine pronostiek over die echte primary van morgen, die bij de Republikeinen in New Hampshire. Wie denk jij dat daar als eerste uit de bus komt?
Nou, de mensen die niet van Donald Trump houden en die hopen dat hij die verkiezingen niet wint, die hebben al hun geld en hun hoop gevestigd op Nikki Haley. New Hampshire is de staat waar zij het redelijk goed doet. Zij is een wat gematigde Republikein en dat doet het goed in New Hampshire, waar ook veel wat meer gematigde kiezers wonen. Dus als zij nog iets wil beginnen tegen Donald Trump, dan zal ze het in New Hampshire moeten laten zien. Maar de peilingen wijzen er toch op dat Trump ook daar nog steeds sterker is. Dus ik denk dat het uiteindelijk toch uitdraait op winst van Trump. Tenzij zij veel onafhankelijke kiezers kan overtuigen. Die mogen meedoen in New Hampshire vanwege de regels daar. Als de peilingen ernaast zitten, dan, ja, als er een verrassing uitkomt, zou het Nikki Haley kunnen worden. Maar ik denk toch dat het uiteindelijk op Donald Trump uitdraait. En dat hij ja, weer op het stembiljet staat in november.
Oké, we zullen zien morgen. Dankjewel, Carlijn. Peter, Tommy, laten wij het ook nog eens hebben over Biden, die nog veel meer dan Trump lijkt te lijden onder het feit dat Amerikanen hem te oud vinden om nog eens 4 jaar het land te runnen. Zelfs niet met een piepjonge zwarte vrouw van 60 aan zijn zijde. Maar laten we daar misschien eens beginnen met Kamala Harris, die misschien deze keer ook niet echt ja, Biden's Hail Mary wordt, wat ze 4 jaar geleden misschien nog een beetje was. Want ongelooflijk veel indruk heeft hij de afgelopen jaren toch niet gemaakt.
Nee, absoluut niet. Ik vind het wel opvallend. Ik had toch wel haar meer verwacht. Ik had ook verwacht dat ze meer naar voren zou worden geschoven. Ze heeft natuurlijk wel wat lastige dossiers. Het migratiedossier moest zij wat oplossen. Dat is natuurlijk geen cadeau, om het zo te zeggen. Maar ook zij komt niet helemaal over. Zij connecteert ook niet. Ik weet het niet. Ik denk niet, moest er morgen iets met Biden gebeuren, weet ik ook niet dat zij per definitie de kandidaat zou worden. Dus het is niet zo dat zij de nummer 2 is op dit moment.
Het is nooit uitgesproken, maar het idee leefde wel bij veel mensen dat de deal was, Biden 4 jaar in het Witte Huis, dan neemt Kamala Harris over. Mm-hmm. Is het dan misschien ook een bewuste strategie geweest van Biden om Kamala Harris zoveel mogelijk out of the picture te houden, omdat hij toch wel goesting had in die tweede ambtstermijn?
Moeilijk te zeggen, denk ik. Ik weet niet wat er allemaal heeft gespeeld. Ik weet ook niet hoe ambitieus Biden echt is.
Hij ziet er niet echt ambitieus uit.
Nee, maar ik denk bij Biden gaat het heel hard over Trump. Ook in zijn campagne. Hij doet mee om Amerika te behoeden voor nog eens 4 jaar Trump. Dat is wat hij uitstraalt. Dat is zijn belangrijkste campagneverhaal. En ik heb ook het gevoel dat dat een persoonlijke drive is bij hem om dit nogmaals te doen. Ik probeer in zijn hoofd te krabben. Mm-hmm. Ik zou anders niet weten waarom op 81-jarige leeftijd je nog eens dit wil doen. Het lijkt me ook gewoon niet gezond voor hem.
Het is wel markant dat ook in de, publieke opinie liever heeft Biden daar waarschijnlijk heel veel last van. Veel meer dan Trump, die ook garme 4 jaar jonger is. Maar die wordt veel minder voor de voeten gesmeten dat hij toch wel te oud is daarvoor. Is 80 een soort drempel? Zie je het gewoon ook meer aan Biden? Of ja, die Republikeinse kiezer die is misschien ook al wat ouder dan de Democratische kiezer en heeft daar dan minder een probleem mee? Want het is wel een feit, het zijn 2 stokoude mannen. Hè?
Ja, maar voor alle duidelijkheid, ook de Republikeinen, als je daar in peilingen naar vraagt, vinden Trump te oud. Hè? Maar goed, ze nemen het er een beetje bij. Terwijl bij Biden, zoals je zegt, je ziet het meer. Hè? Hoe hij beweegt, hoe hij praat. Ja, en dan denk ik ook, mensen volgen meer en meer de media via sociale media, krijgen korte clips te zien. Dus ik heb zelf ook een tijdje via Instagram de Amerikaanse politiek. Je krijgt 100 keren opnieuw die 15 seconden waarin hij hapert, waarin hij struikelt. En waarbij je denkt van, die man gaat het elk moment begeven. Het is unfair een beetje, hoe we naar hem op die manier kijken. Tegelijkertijd, ook al ben je een democratische fan, je kan er niet naar kijken en zeggen van, wauw, daar komt nu eens veel energie uit.
Ja, wat ook inspeelt is denk ik dat Biden is 4 jaar president geweest. Moet eigenlijk zijn palmares verdedigen, moet zijn beleid verdedigen, wat sowieso al moeilijker is dan oppositie voeren met gemakkelijke korte slogans. Zeker in dit tijdperk, zoals je zegt. Dus ik denk dat dat ook wel in zijn nadeel een beetje meespeelt.
Want voor alle duidelijkheid, ik vind Biden een goed president geweest. Hè. Hij heeft kunnen samenwerken met de Republikeinen, wat zeer, zeer moeilijk is. Dat heeft hij toch gedaan, heeft een aantal wetten erdoor gekregen. Dus hij heeft wel iets te bieden. Hij krijgt het alleen niet echt verkocht.
Nou, hij heeft duidelijk ook niet echt veel vertrouwen in iemand anders om het te doen.
Nee, dat is een probleem. Ik vind dat wel een gemiste kans, want het lijkt wel echt bloedarmoede. Men heeft ook precies weinig mensen getest om eens naar voren te schuiven en te zien hoe ze het zouden doen op het... Ik weet niet wat er echt speelt bij de Democraten, waarom dat men eigenlijk zo eensgezind achter Biden is gebleven. Ik heb wel eens wat peilingen gezien dat hij zou winnen in de battleground states en dat dat cruciaal zou zijn. Maar ook die peilingsdata zijn de laatste maanden slechter en slechter geworden. Dus het blijft ook voor mij een beetje een raadsel, moet ik zeggen.
This election is very much going to be, are we getting more of the same or do we want to go in a new direction? More of the same being that 70% of Americans have said they don't want a rematch between Trump and Biden. The majority of Americans have very high disapproval numbers for both Trump and Biden. You look at the fact that we want to get them focused, but right now, do we really want to have two 80-year-olds running for president when we've got a country in disarray and a world on fire?
Nu, zelfs al is het bij Trump duidelijk minder een issue, het is ook wel een dingetje. Poll na poll geeft bijvoorbeeld effectief aan dat Nikki Haley op dit moment met een veel groter verschil van Biden zou winnen dan Trump. Daar zijn misschien nog wel andere redenen voor ook, maar je merkt toch ook wel een verlangen bij veel kiezers dus naar een jongere kandidaat dan alweer die twee oude mannen. Maar waarom kan Nikki Haley daar dan niet echt van profiteren van wat die peilingen toch ook voor Republikeinen blatantly obvious moeten aantonen? En ook wetende dat, wat jij daarnet zei, ja, Trump is al eens verslagen door Biden, dus het is een risico om die opnieuw de ringen te sturen.
Moeilijke vraag. Ja. Nu, als ik met veel mensen in de VS daarover spreek, er heerst wel een soort moeheid rond die twee figuren. Dus het is een beetje dubbel. Aan de ene kant is er heel veel aandacht, is een soort aantrekkingskracht van Trump. Tegelijkertijd is er ook een soort moeheid, zowel bij Trump als Biden, van oké, gaan we diezelfde campagne nog eens doen? Je gaat déjà vu gevoel hebben. Hè? Het gaan dezelfde thema's zijn. Het gaat heel veel gaan over de democratie en make America great again. Maar ja, het gaat niet echt een nieuwe campagne zijn, denk ik, als we met deze twee heren eindigen.
Ik denk dat Haley in november vooral ook veel stemmen van Biden of van de democratische kant zou afsnoepen dan dat ze er van aan de republikeinse kant zou bijwinnen in vergelijking met Trump. Dus in die voorverkiezingen, die dan enkel over de republikeinen gaan, speelt dat argument iets minder.
Ik denk ook dat de peilingen die je aanhaalt van Haley zou winnen, dat is allemaal indien dan. Aha. Maar die campagne gaat anders evolueren en die cijfers gaan ook schuiven. Dus ik denk niet dat je dat nu al zo kan projecteren.
Nu, wat ik heel opmerkelijk vind, en Biden die peilt op dit moment dus historisch laag na 3 jaar in het Witte Huis. Waarom denken jullie dat hij niet kan profiteren van ja, bijvoorbeeld het feit dat het gaat echt goed met de Amerikaanse economie? Of gewoon al van het feit dat de Amerikaan de voorbije 3 jaar niet elke ochtend is opgestaan en dacht van ach, waar gaan we het vandaag weer over hebben? Want dat was toch uiteindelijk voor een groot stuk waarom mensen vorige keer gestemd hebben op Biden, om ja, niet zozeer omwille van het charisma van Biden, maar om af te zijn van het temperament van die andere, niet de Republikein natuurlijk, maar zeker die swing voter, die dacht vorige keer van oké, het was goed voor 1 keer. Maar nu, als je de peilingen nu bekijkt, dan blijkt zelfs die swing voter 4 jaar later zoiets te hebben van och ja, waarom niet nog eens?
Ik denk dat het codewoord daar inflatie is en de kost van het leven. Dus heel veel Amerikanen, ik heb er zelf ook een jaar gewoond, zijn bezig met wat alles kost, hoeveel kost de benzine. Dat is ook bij ons zo, maar daar nog sterker. En dus mensen hebben een aantal jaar achter elkaar inflatie gehad, vrij hoge inflatie, en zien van oké, een bus melk kostte zoveel, het kost nu bijna dubbel zoveel. En dat zit echt in het hoofd en dat wordt hem aangevreven. Dat is zo. Amerikanen doen nog meer dan wij zeggen van oké, de economie doet het slecht, dat is dan de schuld van de president. Ook al weten we allemaal dat die invloed daarop vrij beperkt is. Het gaat over globale economie. En ik denk dat dat tegen hem speelt in combinatie met het feit dat het een ongelijk verdeeld land is. In de zin van de rijkdom is zeer ongelijk verdeeld. Dus als het goed gaat met de economie, heel veel Amerikanen profiteren daar niet van of niet genoeg van. Ook al heeft Biden inspanningen gedaan om daar iets aan te doen, heel veel Amerikanen hebben niet het gevoel dat ze erop vooruit zijn gegaan. En dan ontstaat er, vreemd genoeg, een soort heimwee naar Trump op economisch vlak. Er was heel veel chaos, zoals je aanhaalt, maar economisch ging het vrij goed toen. En dus die kost van het leven, denk ik, speelt hem heel sterk tegen.
Ik denk ook als je kijkt naar het wereldtoneel. We zitten 2 jaar oorlog in Oekraïne. We zitten nu met Gaza er ook bij. De aanval in de Rode Zee. Dat was onder Trump uiteindelijk veel, of niet het geval, of veel minder het geval. En dat is misschien ook een beetje de hang naar nostalgie van ja, onder Trump was het toch veel rustiger in de wereld. Ook al kan Biden er helemaal niets aan doen. Maar ja, de Amerikanen zien ook bijvoorbeeld hun geld gaat naar Oekraïne om Oekraïne te helpen. Veel Amerikanen willen dat niet. En ze vragen zich af, waarom kan ons geld niet hier blijven? We hebben het zo hard nodig. Onder Trump ging dat ook niet naar het buitenland en bleef het wel bij ons. En toen was het eten wel betaalbaar. Toen was de inflatie lang zo hoog niet. Dus ik denk dat dat ook meespeelt in dat gevoel.
Ja, en aanvullend. Dus Biden heeft wel een track record, krijgt het niet verkocht. Ook omdat hij niet veel campagne voert. Hij doet weinig persconferenties, hij doet weinig publieke optredens, omwille van zijn leeftijd. Dus daar zie ik wel echt een handicap van het feit dat hij... Ja, hij is al van nature geen topcampagneman. En nu door die leeftijd is hij nog extra gehandicapt. En ja, daardoor kan je dat verhaal ook niet vertellen. Andere mensen worden uitgestuurd, zoals de gouverneur van Californië, om dan de blijde boodschap te gaan verkondigen. Maar het is toch een beetje vreemd dat je dat als president niet zelf kan.
Moet je er anderzijds ook niet zeggen dat de campagne nog moet beginnen? We zijn nog 10 maanden van de uiteindelijke verkiezingen en dat de komende maanden geleidelijk aan wel die campagne wel gevoerd zal worden.
Die zal wel gevoerd worden, maar als ik het zo bekijk, denk ik niet dat hij in staat is om lange rallies te doen, om veel vrije persconferenties te doen, wat journalisten ook graag hebben, gewoon 1-op-1 interviews. Hij weigert daar heel veel van. Ik denk ook gewoon omdat hij dat niet aan kan. Omdat hij er niet zo goed in is. Maar dat maakt wel dat hij gewoon minder zichtbaar zal zijn en minder dat verhaal kan vertellen.
Omdat het risico, denk ik, voor zijn team ook te groot is dat hij toch maar weer eens een fout maakt of niet uit zijn woorden geraakt.
Absoluut. En die foutjes zullen uitvergroot worden. En er is een narratief van Biden is te oud. En dan kan er heel veel inpassen. En als hij dan eens een goede speech geeft, dan veegt hij dat verhaal van de oude Biden niet zomaar weg.
Nu, Biden heeft wel 1 troef en Trump heeft daarmee ook 1 Achillespees. Roe v. Wade is intussen afgeschaft. Hij kan daarvan zeggen van dat is mijn grote accomplishment. Hij doet dat ook heel vaak. Tegelijkertijd ja, merk je ook wel in de verkiezingen, onder meer voor Congress en de Senate en zo, dat heeft daar heel veel gespeeld. Blijkbaar toch niet de meerderheid van de Amerikanen vond dat nu zo'n goed idee dat abortus de facto onmogelijk is geworden in een heel pak staten. Trump lijkt dat intussen zelf ook een heel klein beetje te beseffen.
For 54 years, they were trying to get Roe v. Wade terminated, and I did it. And I'm proud to have done it. They wanted to get it back, right? You wouldn't be have that. There would be no question. Nobody else was going to get that done but me. Yeah. But we still have to win elections. And they've used this. You know, we have some great Republicans, and they're great on the issue. And you would love them on the issue. A lot of them have just been decimated in the election. Decimated. So we're going to come up with something that people want and people like.
Welke rol gaat abortus spelen in heel die campagne?
Ik denk wel een belangrijke rol, want het is een goed thema voor de Democraten. En dus je ziet nu ook, het is niet echt een thema dat op het lijf is geschreven van Biden, maar ik denk wel dat ze hun best gaan doen. En Kamala Harris, denk ik, zal daar ook op inzetten, op dat thema, omdat ze weten dat ze daar Trump en de Republikeinen in het algemeen pijn kunnen doen.
Ja, maar Biden was 150 jaar geleden ook al tegen abortus, hè?
Voilà, ja. Dus hij heeft op dat vlak... Is het niet echt iets wat hij natuurlijk uitstraalt, dat thema? Hè? Dus hij heeft inderdaad vroeger ook wel wat conservatievere standpunten gehad. Maar het is inderdaad het is geen goed thema voor de Republikeinen. Een deel van die Republikeinse achterban wil dat en wil daar heel streng in zijn. Maar de gemiddelde Amerikaan niet.
Ja, zelfs in de Republikeinse staten zie je dat toch uit kiezersonderzoek. Dat de meerderheid inderdaad toch wel voor abortus is.
Kan Biden eigenlijk nog iets anders verzinnen waarmee hij het tij kan doen keren? Dus ja, behalve abortus en behalve die economie, want dat is duidelijk geen winnend argument. Ook, ja, blijkbaar heeft hij heel veel infrastructuurwerken in gang gestoken de afgelopen jaren, maar ja, die staan er nog niet. Het zal allicht geen 38 jaar duren, zoals Gent-Sint-Pieters bijvoorbeeld, maar langer dan 10 maanden wel. Over die rechtszaken van Trump kan en wil hij blijkbaar ook niet al te veel zeggen, want daarmee voedt hij het idee dat ze een politieke afrekening zijn, of nog erger, dat hij erachter zit. En wat jij daarnet ook al zei, van ja, goh, die beschermengel van de democratie, houd vast, houd het, misschien niet eens zo'n overdreven melodramatisch en krankzinnig statement, maar win je daar nog eens de verkiezingen mee?
Ik denk de angst voor Trump bij veel mensen is wel reëel. Dus, en wat hij zou kunnen doen, dat is dan, ik weet dat het niet altijd gaat over de democratie, maar gewoon het idee dat Trump daar zit en ja, echt voor zijn eigen belangen opkomt en mensen zou straffen. En dat soort zaken, dat boezemt wel angst in. Ik denk ook niet dat het voldoende is. Dus ik denk wel dat Biden uiteindelijk antwoorden gaat moeten geven rond dat economisch vraagstuk. Hij is gedwongen, denk ik, om toch de economie te omarmen en zijn track record op dat vlak te omarmen. Ook al En die infrastructuur is daar een onderdeel van. Dat hoort erbij, gaat dat moeten verdedigen. Ook al is dat vooral niet perfect.
Dan heb ik voor jullie nog een laatste vraag. Wat er in New Hampshire en de komende weken, maanden ook gebeurt. Er gaan, want het zijn Amerikaanse presidentsverkiezingen, er gaan sowieso weer wilde theorieën opduiken. Nu misschien nog meer. Want ja, Trump die zal zich ook, zoals iedereen weet, een paar keer moeten verantwoorden voor een rechtbank. Misschien wordt hij zelfs veroordeeld. Er is de Supreme Court. Er is de voorbije 20 jaar ook bij elke verkiezingen al een debat geweest rond een brokered convention. En dus de Republikeinen zouden zeggen op de Republican Convention deze zomer, we gaan de resultaten van de voorverkiezingen naast ons neerleggen, omdat bijvoorbeeld Trump intussen is veroordeeld. En we gaan voor iemand anders gaan dan Trump. Ongetwijfeld gaan al die theorieën de komende maanden weer opduiken. Maar zien jullie echt een scenario waarin het niet Trump wordt? Behalve natuurlijk mocht hij nu de komende primaries allemaal verliezen, maar daar gaat niemand echt van uit. Zijn er nog andere scenario's denkbaar? Bijvoorbeeld Trump die wordt veroordeeld, die ervoor zouden kunnen zorgen dat hij het niet wordt.
Ik denk het niet. Ik denk dat hij kan veroordeeld worden, denk ik wel. Maar dan zal hij dat aanvechten, dan zal dat uitgesteld worden. Dus de timing is eigenlijk in het voordeel van Trump. Dus vandaar ook dat men snel wil gaan. Hè? Want je ziet wel wat peilingen waarin dat zelfs Trump-aanhangers het niet fijn zouden vinden dat hun kandidaat in de gevangenis zou zitten. Dat zou toch heel slecht afstralen.
Is dat een reëel scenario?
Ja, ik weet het niet. De bestorming van het Capitool. Ja, dat leek mij ook totaal ondenkbaar als mensen het hadden over geweld in de Amerikaanse samenleving. We hebben dat gezien. Hè? Dus ik denk ook wat er rond Trump kan gebeuren. Heel vreemde dingen, hè. Heel vreemde dingen met die man, dus maar ja, ik durf niks uitsluiten eigenlijk.
Zou een veroordeling zijn aanhangers niet net nog meer aanjagen? Het is inderdaad een politieke afrekening en ze moeten hem via de rechtbank van het presidentschap proberen te houden.
Ja, misschien met een deel van zijn trouwe aanhang wel, maar ik denk een deel van zijn kiezers, dat gaat slecht afstralen op hem, denk ik.
En hij mag, ook al wordt hij veroordeeld, mag hij kandidaat blijven.
Ja.
En wat gebeurt er dan de eerste dag dat hij president wordt? Dan geeft hij zichzelf een pardon?
Zoiets, ja. Maar ik denk wel dat hij... Het is een beetje... Ja, we lachen daarmee, maar Netanyahu is president van Israël, maar is eigenlijk veroordeeld. Hè? En als hij morgen stopt met die job, kan hij opgesloten worden. Dus het is niet zo ver gezocht. Dus ik denk ook dat het in het geval van Trump zou kunnen dat hij veroordeeld wordt en ook juist daarom vooral verkozen wil geraken. Maar ik zie hem er om geen enkele reden zelf uitstappen.
Nee, maar dan is er nog de possible Hail Mary van de Supreme Court, die dan een uitspraak zou kunnen doen en zeggen van ja, iemand die heeft deelgenomen aan de Capitol Riot bijvoorbeeld, aan het omvergooien van de democratie, die mag eigenlijk geen kandidaat meer zijn. En dan is het wel game over voor Trump. Maar ja, hoe realistisch is dat?
Lijkt me ook heel onwaarschijnlijk. Je zit met een Supreme Court waar 6 van de 9 rechters conservatief zijn, 3 door Trump zelf benoemd zijn. Dus
die gaan dat niet doen.
Heel veel moed gewenst als ze durven Trump te verbieden mee te doen aan de verkiezingen.
Oké. Okay. We gaan zien. Dank jullie wel, Peter van Aalst en Tommy Thijs, voor deze presidentiële babbel, die we dus de komende maanden nog een paar keer gaan doen, afhankelijk van de actualiteit. Ron DeSantis, die uit de race stapt, is dan misschien niet het grote nieuws, want dat verwacht iedereen intussen. Maar je weet nooit wat er in zo'n race gebeurt, zeker niet met Donald Trump aan het stuur. Bedankt dus om te luisteren en hoe dan ook, tot binnenkort.
Dit was Lopende Zaken USA, een podcast van Ben van Alboom en De Morgen. Opname en montage door Laurens Berhoets van Hoorstroom. Graag tot een volgende keer.
And we will make America great again.